Goedemorgen.
Goedemorgen.
Nou weet ik wie die Indiaan is waar ik het met jou over had. Ja? Nee, ik kijk naar jou. Oké, dit is een geheim tussen ons. Goedemorgen. Het is omdat hij een deken om zich heeft. En ik heb hem ook wel eens met een andere deken gezien. Maar kleren verwisselen steeds. En ik zal in dit verhaal af en toe ook, omdat het te pas komt, het woord kleding gebruiken. Het komt voor bij Rinzai, Linchi. Dus de ware mens in zijn naakte gestalte en ook de verschillende kleren die je draagt in elke andere situatie. Maar ik zou willen beginnen met te zeggen dat wat die andere kleren betreft, dat ik zie natuurlijk dat iedereen voortdurend van kleren wisselt. En u ziet waarschijnlijk dat ik altijd dezelfde blouse aan heb. Maar het is niet dezelfde blouse. Ik koop ze per dozijn. Ik koop mijn jeans en blouse per dozijn. Dan ben ik er van af. En hij is dus echt helemaal schoon en nieuw. En dat u niet denkt van, hij loopt er verwaarloosd bij. Dat zeg ik maar. Ja? Gelukkig, hè? Ja, ik vind niks erger als kleren kopen voor mezelf. Zoals ik met Louise kleren ga kopen, dat vind ik heerlijk. Als er andere klanten in de winkel komen, dan kan ik het niet laten om die ook te adviseren. Ja. En ik heb het een paar keer gehad, hè, Louise, dat de verkoopster zei, de hoofdverkoopster, kunt u niet regelmatig hier in de winkel komen? Want als u er bent, dan verkopen we veel meer. Want u, en inderdaad, ik...
Hè? Ja, dat kan ik ook zien.
Kun jij dat ook zien?
Ja, als wij nog jonger waren, nam ik je bij mij in dienst.
Hè? Had je zo'n kleding?
Ja, had ik je bij in dienst genomen. Je bent een hele vlotte prater en je kunt goed advies.
Weet je wie dat ook? Ik ben je ook in dienst had moeten nemen, nou we toch zo bezig zijn, ja, met de klerenwinkel.
Ja?
Pater van Kilsdonk. Die zei een keer voor de televisie, toen ze vroegen, als u nou geen priester geworden was, wat had u dan geworden? Nou, zei hij, dan had ik in de kledingbranche gegaan. Want ik heb daar een kijk voor. Vooral zo voor vrouwenkleding, dat zie ik. Dat is echt... Dus, dat is toch fantastisch, hè? Ja, maar ja, ik had uiteindelijk ook stuurman op de grote vaart willen worden. En daarna priesterarbeider. En nou zit ik hier. Het loopt allemaal anders. Maar ik zou willen beginnen met toch over... het heeft te maken met die gestalte van Rinzai, de ware mens, zonder status. En wanneer dat nou is, of wanneer we die nou zien. Het ontroerende daarbij is dat het lijkt of het is iets wat heel diep verborgen is, dat is al die kleding moet af, maar op het moment dat hij dat zegt, de ware mens zonder status, vraagt een van de monniken, wie is dat? En dan pakt hij die molk beet. Wie is die ware mens zonder staat? Dan pakt hij die beet en dan zegt hij... ik weet niet meer wat hij zei. Hij zegt zoiets van... spreek. En hij zegt dan niks. En dan zegt hij... Eigenlijk zegt hij... wat een zak tabak, of zoiets, is deze ware mens zonder status. Dus ook al weet hij niet wat hij moet zeggen, en ook al heeft hij al zijn verschrikkelijke kleren nog aan, en is hij helemaal niet bij dat naakte, hij is toch tegelijkertijd de ware mens zonder status. Met alles erop en eraan. Niet eerst afgepeld, niet eerst mooi geworden, niet iets daar dieper. Allereerst is dit, wat Marcel Abbe tegen mij zei, you are accepted just as you are. He, met alles erbij, dat allereerst, voor alles. En tegelijkertijd is het ook waar dat we veel dingen af kunnen leggen en dat het is altijd, als je uitspreekt, een paradox. En ik zou dat een beetje dichterbij willen brengen. Een van de opmerkingen die ik Nico Tiedeman ooit heb horen maken tijdens een vergadering van het toenmalige tijdschrift Zen... Dat was, we moesten een nummer uitgeven over koan, hè, de onmogelijke vraag van het leven. En allerlei vormen van koan, en dus u weet het, in China is dat weer heel anders. China is het allereerst, dat zal ik dadelijk nog wel zeggen, dat het inquiry is, dat het bij de vraag blijven en niet bij een oplossing. Hè, dat je misschien met alle schokken en ik noem het dadelijk nog in een andere tekst, met bijna een soort duizeling van niet weten, dat ervaart. Maar
Nico
Ja, Nico Tiedemann. Ik wil even kijken hoe hij dat precies formuleerde. Een hele grote koan, een echte koan is, zegt hij, de ander. De ander als koan. Dat ene regeltje ben ik nooit vergeten. De ander als koan. Dat is natuurlijk zo. Er is een bekend gezegde van Dogen. Hoe kunnen we ooit een ander peilen? En dat is notabene de zenmeester in Japan uit de 13e eeuw. Wij kennen onszelf niet eens. Hoe kunnen wij dan oordelen? Dat heeft te maken ook met oordeel niet. Hoe kunnen wij een ander peilen of checken? Wij kunnen dat misschien aan de hand van toetsstenen, maar dat blijft allemaal de buitenkant. Maar werkelijk, van hart tot hart, kan dat. Dat is zo'n mysterie. Dat is werkelijk een koan. Dat is een raadsel, een levenslang raadsel. Een jij. Een jij als raadsel. En ik heb dat nog een keer iemand horen zeggen, dat is mijn eigen pleegmoeder. Die toen ze al Alzheimer had, eigenlijk heel wijs werd soms. En dat ze zei, Jongske, dat was mijn bijnaam, Jongske, wat is het toch wonderlijk. Eigenlijk drijven we maar als een steen helemaal alleen in het universum. En dan is daar een ander. Weet je, een jij. Een jij. Ik zei wel eens tegen haar, omdat ik dat gelezen had bij een Russisch dichter, Ossip Mandelstam, ook in het Nederlands vertaald, dat hij wel eens tegen iemand zei, jij bent mijn jij, tegen zijn geliefde. En ik vond dat zo'n ontroerende uitdrukking, maar zij zei dat ook wel eens. Jij bent een jij, jongske, jij bent mijn jij. En ik ook. Dat is heel wonderlijk. Het is ook door haar dat ik gered ben. Daarom noem ik haar vaak. Werkelijk, bij wijze van spreken, uit de sloot geplukt. Gered. En dat ze zoiets kon zeggen. Hè? Van een jij. En wat is dat toch wonderlijk dat er een jij is. In die grote eenzaamheid. En die twee dingen die wil ik een beetje proberen dichterbij te brengen. Want dit is zo waar. Dit is zo waar. En we staan er weinig bij stil. Ik ook. Ik moet dit ook voor mezelf tot leven houden. Ook in de vorige verhalen die ik hier zo probeer tot uitdrukking te brengen. Is het niet alleen om hier iets te vertellen. Omdat ik nou toevallig dit baantje heb in deze club. Maar het is ook omdat ik het voor mezelf elke keer opnieuw levend moet houden. Net als met de sutra's. Net als met het zitten. En net als met de teksten. De teksten die ik lees. En de eerste tekst die ik wil noemen. Dat is. Daar kom ik maar altijd op terug. En hij staat in het boekje Kloppen waar geen poort is. Dat is dus eigenlijk al een poging geweest om wat die onmogelijke vraag van het leven op allerlei gebied is, dichterbij te brengen in een eigen taal, vanuit onze eigen cultuur. En niemand kan dat zo goed als Sjestov, Leo Sjestov. Het is overigens een pseudoniem. Hij heet Levi Schwartzman. Het was een Russische, Joodse schrijver. En Sjest, dat betekent eigenlijk, wij zouden in zentaal zeggen, een kyosaku. U weet wat dat is. Een stok waar je iemand wakker mee maakt. Het betekent een stok. En allereerst zegt hij, die stok is er voor mijzelf. Ik moet mijzelf wakker houden, elke keer. En van daaruit schrijft hij dat het voor mij zo authentiek is. Oh, als ik, eigenlijk dat mag natuurlijk niet. Ja, ik doe het natuurlijk toch. Het boekje is te koop, 10 euro. En het is wel, de teksten die ik daarin vind, lees ik nog altijd opnieuw. Deze tekst die ik nu zal noemen, ik denk wel elke week een keer. Elke week een keer. En vanaf het moment dat ik het ontdekte, misschien 50 jaar geleden. Hij staat op pagina 94 en 95. Dus u kunt het nakijken. Trouwens, op pagina 95 en 96 staat een ander verhaal wat even ingrijpend is. En daar ook mee te maken heeft. Zo van, het begint over Psalm 22. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Die verlatingsgevoel en dat eenzaamheidsgevoel waaruit zo nog dieper kan ontdekt worden wat een jij is. Dat geldt net zo goed voor die roep. Die roep daar aan dat kruis was ook een roep. Een roep om een ander. Waarom hebt gij mij verlaten? Maar die tekst van Sjestov, die gaat erover, de uitdrukking in iemands hart kijken. Iemands hart peilen. Iemands ziel peilen. Hij zegt, die uitdrukking gebruiken we vaak. Misschien hebben sommigen van u die tekst gelezen, maar ik vind hem zo aangrijpend en ook zo levenhoudend dat ik hem maar noem. Wat betekent dat, alsof kunnen wij dat? Hè? In iemands ziel kijken, iemands ziel peilen, innerlijk. We kunnen die uitdrukking gebruiken, maar als we dat werkelijk proberen, zegt hij, is het eerste wat op ons afkomt iets bodemloos. Iets een donkere, zwarte leegte die we niet kunnen peilen, onpeilbaar. En die woorden komen in de Zen-traditie, in elke mystiek, altijd weer voor. De Hartsutra, hè? Geen grenzen. Nagarjuna, het onbegrensde, hè? Het peilloze. Sjestov, een boek over Dostoevsky, apotheose van het bodemloze. Als iets telkens terugkomt, is het dat. En, dat zegt hij, dat is het eerste wat je gewaar wordt. En meteen daarbij, als de ontmoeting echt is, hè, je kunt natuurlijk, nou laten we het maar zo houden. We communiceren volgens één kanaal en één taal en verder hoeft het ook niet. Maar als we het echt dichterbij willen komen, ontdekken we dat een ander een bodemloos mysterie is. Een koan. Een echte mysterie. En een jij. En dan zegt hij, dan bevangt ons een duizeling. Een duizeling. En dan deinzen we terug. Want een duizeling en een afgrond, er is iets waar eigenlijk iedereen angstig voor is. En daarom schermen we dat ook af. We hebben allemaal een buitenkant, we hebben een manier waarop we ons voordoen. En dat blijft, ook al ben je 80, dat merk ik ook. Het is altijd opnieuw, dat, het is in zekere zin dat pellen als een ui, zoals Purgint dat ergens doet in het verhaal van Ibsen. Maar het is tegelijk ook toch maar daarin ontdekken dat je dan aanvaard bent. Waar ik het over had, hè? Wat Rinzai zei, deze ware mens zonder status. Maar die duizeling en die angst, die wordt ook vertaald in die regel van de Hartsutra, zonder grenzen en zonder angst. En ook dat woord angst van de Bodhisattva, die ook de sprong waagt voorbij alle angst. Want zij doet iets wat bodemloos is. Zij springt in een soort zwart gat. De redding van alle levende wezens is werkelijk geen plek om te gaan staan. En toch, dat roept ook angst op. Kierkegaard schrijft een heel boek over de angst. Isamatsu spreekt daar ook over. We kennen dat allemaal. En ook in een ontmoeting bij die duizeling, dan zegt Sjestov, maar laten we in godsnaam daar niet van wegvluchten. Misschien openbaart die duisternis, die afgrond die we in een ander vermoeden en in onszelf, he, in die ik en in dat gij, en die bodemloosheid en die huivering en die duizeling, misschien moeten we daarbij blijven en dan ontdekken we misschien iets anders. Ik vind dat zo'n aangrijpende tekst, ook omdat hij dan precies daar verwijst naar als voorbeeld de houding van mensen in het Verre Oosten die mediteren. Dat is of je geen enkele kant meer uit kan, of je iemand, je kunt niet begrijpen. Je zit met van alles, ook in een ontmoeting, en dan is vaak stilwording is een manier om niet meer dat scherm op te trekken. Want dat beseffen we ook, tenminste ik besef dat heel sterk, hoe diep dat in ons zit om ons niet te laten zien met die bodemloosheid. Juist niet. Ik weet hoe vaak ik ook tegen mijn pleegmoeder, tegen haar zei en ook meende, en hoe lang, hoeveel jaren, als jij eenmaal weet hoe ik echt ben, dan kun je mij niet meer aanvaarden. Ik weet niet of je dat gevoel ook kent, dat is misschien bij iedereen anders. Bij mij was dat zeker zo. Als je jezelf ontdekt, dat is ook iets wat ik bij Fortman lees, is het ook soms heel moeilijk om dat te aanvaarden. En zeker de angst, kan een ander mij dan aanvaarden? En dan de neiging om dan te blijven in wat een ander van je verwacht. Wat een ander van je hoopt, zoals een ander je graag ziet, dat gaat bijna onwillekeurig. Dat is iets algemeen menselijks. Ik heb daar een indrukwekkend boekje over, misschien kent u het, van een psychiater, Maas. J. Maas. Hij heeft een paar dunne boekjes geschreven, heel onthullend en ontmaskerend over zichzelf. Juist over deze dingen. En hij zegt ook, als dit tot hem doordringt, dat hij ook die duizeling kent en ook niet meer weet wie hij is. En soms echt met angst erbij. En dat iemand dat durft te schrijven. En zeker als psychiater die toch verondersteld wordt mensenkennis te hebben. En dat hij dan ook schrijft, en dan weet ik niet meer wie ik ben, maar ik zie dat ik bijna ben in mijn ontmoetingen als een chameleon. Ik heb telkens een andere kleur. Maar wie ben ik dan? Kan ik dat overschrijden? Of hoort dat bij het bestaan, dat zodra een ander er is, dat wij een chameleon worden? Dat er ook een masker is wat je opzet? En in hoever, en dan gebruikt hij bijna de woorden van Rinzai, kan ik werkelijk naakt zijn? Het hele boekje, het heet trouwens Als een man in een brandend huis. Dat is een tekst uit het boeddhisme. Dat is Rinzai. Het bestaan van mensen is als in een brandend huis. Je wil eruit, maar je kunt er bijna niet uit. Die dubbelzinnigheid. En daar schrijft hij zo eerlijk over. En daarna dus ook over dat onbevangen zijn en dat diepe verlangen om door alle maskers heen zich te kunnen laten zien. En een ander te zien. En ook hoe moeilijk dat is. En dat is wat dat stukje van Sjastov duidelijk maakt. En natuurlijk ook die uitdrukking van Nico Tiedemann, dat wij een koan zijn. En dan is er ook een tekst van Kafka die ik indrukwekkend vind. En Kafka, ook een zeer bijzondere schrijver, zonder dat hij ooit van het boeddhisme hoort, vind ik dat hij zulke aangrijpende dingen zegt die zo ook bij dit verhaal zouden passen. Bijvoorbeeld als hij spreekt over het binnengaan in het heilige der heiligen, wat dat ook is. In de Joodse traditie is het heilige der heiligen het binnenste van de tempel. En daar moet je, werd verondersteld, daar moet men zijn schoenen uit doen. In de islamtraditie is het toch dat je je schoenen buiten laat. En hij borduurt daarop verder. Hij zegt over het heilige der heiligen, maar dan in innerlijke zin, maar ook, zo interpreteer ik het, het heilige der heiligen bij een ander. Noem het Boeddha-natuur, noem het oorspronkelijk gelaat van de ander, noem dat onpeilbare. Dat onpeilbare, waar je bijna de duizeling bevalt. En ik weet nog hoor, ik weet nog en ik herinner me dat ik voor het eerst onbevangen in de ogen van mijn pleegmoeder kon kijken. Ik had het gevoel dat ik nooit in iemands ogen onbevangen had gekeken. En dat moment herinner ik me. En ook hoe bevrijdend dat was. En voor het eerst zo het gevoel van dat ik werkelijk kon geloven en vertrouwen aanvaard te zijn. En u weet dat later, maar zo Abbe dat tegen mij zei, you are accepted, just as you are. Maar dat was meer door wat? Dat was meer door dat onuitsprekelijke. Maar hier was het concreet. En Kafka spreekt over het heilige der heiligen, misschien in die algemene diepste zin van de religie, maar ook het heilige der heiligen in een ander, in ieder ander, is religieus, is mysterie. En dan zegt hij, om het heilige der heiligen binnen te treden, moet men zijn schoenen uitdoen. Maar niet alleen zijn schoenen. Men moet al zijn kleren afleggen, al zijn maskers, al zijn poses, al die manieren, dit chameleon tussen, waar we normaal in het verkeer, wij moeten naakt worden, helemaal naakt. En zelfs onze beelden in ons hoofd moeten we neerleggen. Ook onze verlangens naar de ontmoeting, want ze schieten tekort. Alles in ons schiet tekort. En dan eigenlijk zegt hij, zo volledig naakt zijn, dat het bodemloos is. Grenzeloos. En alleen als een verlangen, hè? Alleen als een soort, wat de Fransen noemen, nostalgie paradisiak. Heimwee naar het paradijs. En dat geldt ook, dat vind ik echt in concrete ontmoetingen. Want dat blijft altijd een wonder. Je kunt oppervlakkig met iemand omgaan. Maar je kunt, het kan altijd verdiepen. En je kunt altijd je blijven verwonderen, zolang dat kan. Daar heb ik zoveel te danken aan mijn pleegmoeder die dat kon zien. Ook toen ze Alzheimer had. Over dezelfde bos bloemen, maar ook over de mensen die ze ontmoette. En hoe ze kon kijken. En er is nog iets wat ik zou willen zeggen over ontmoeting. Ook wat zij mij duidelijk maakte. Dat is ook zo'n moment wat voor mij altijd bijgebleven is. Zij liet een keer haar trouwfoto zien. En was ze dus met haar, ik heb die trouwfoto nog ergens in mijn eigen huis daar ergens staan. Ze is dan jong, 25 jaar. En wel met een ernstig gezicht zo. En ze zei, Jongski, er is iets heel geks. Als ik in de ogen kijk van Wolf, dat was haar man Wolter. Als ik in zijn ogen kijk, maar ook toen hij leefde, als ik in zijn ogen keek. Ik weet het niet waarom en ik begrijp het niet, maar ik zag ook altijd de ogen van zijn man. Dat was haar vroegere vriendje, die plotseling overleden was, een Chinees. Ja, hij was medisch student, maar met een hersenbloeding. Het was gedaan. En zolang ik haar ken, heeft ze altijd gezegd, voor mij valt het samen. Maar ik weet niet hoe, Jongske. Het is waar, ik zie ook zijn man, kijk me aan. En nou, Wol is overleden, die is in het Jappenkamp omgekomen. En nog altijd zie ik dat. En ik zie het, weet je, zegt ze, ik zie het ook soms bij anderen. Het is of ik, en ik kan, ze had helemaal geen mooie filosofieën en las geen boeken erover, maar ergens wist ze, wie is het die mij aankijkt, wat is dat? Wij zouden zeggen, dat is het oorspronkelijk gelaat in iedereen, of wij zouden ook zeggen, zoals de tweede gedeelte van de Sutra van Kuan Yin, als iemand gered kan worden, dan zal zij die gestalte aannemen. Dat was eerst Zeng An, dat was Wol, dat zijn zoveel andere mensen, ja? Het was ook wonderlijk dat ze dat zo bijvoorbeeld in mij kon zien. Of dat ik in haar ogen kon kijken, vind ik sowieso al een wonder. Dat was, wat is dat dat je dat niet kunt, niet eerder. En wat is dat dat we zo een masker hebben. En dat we dat niet afleggen, dat het waarschijnlijk ook angst. Je blootgeven is moeilijk. Diep, diep vertrouwen dat je totaal aanvaard bent met alles erbij. Zoals Fortman dat zegt, met je brokstukken. Met je schaduwkant, met je onmacht, met alles erbij. Dat is voor onszelf, dat is iets wat je niet gauw en makkelijk en graag laat zien. En dan toch dat weten. En dat het toch kan. Dat het toch kan. Ja. Sst. Vanavond. Ja, oké. Okay. Niet tijdens praten. Is het oké? Oké. En, daar heb ik, ja. Dat is waar wat daar staat in die Sutra van Kuan Yin. Als iemand gered kan worden, op alle manieren kan het tot ons komen. In de ogen van een kind, en of in het spreken van een kind, of in de gestalte, of allerlei manieren. Dat is iets wat ik ook heel langzaam heb moeten leren. En waar ik geen filosofie van wil maken. En waar ik eigenlijk ook niet bij kan. Maar elke keer als ik dulke teksten lees, op een of andere manier gaat het meer leven. Ook het besef dat een ander ten diepste een koan, een mysterie is. En dat ik dan maar proberen moet open te zijn, ondanks mijn angst, ondanks mijn reserve. Want die angst had ik vroeger heel goed, ook om het te openen, om mijzelf te laten zien, of om dichterbij te komen. En toch, misschien is het elke keer een eerste stap. En ik zou willen eindigen met een gedicht, wat ik ooit kreeg van een student van mij, en wat ik al vaak noemde, wat voor mij dit ook tot uitdrukking brengt, en het ook verbindt met, laat ik zeggen, die gestalte van Kuan Yin, die jij van alle jij's. Die ik een keer prachtig een keer gevonden heb in een Nederlandse schrijver. En ik moet die ook maar noemen. Ik denk dat het de enige Nederlandse schrijver is die ik ooit noem. Dat is Terborg. Een van de verhalen van Terborg, dat heet Het gezicht van Pinjaviel. En hij beschrijft, het is een authentiek verhaal, de auteur. Hij heeft er later met Théa de Chardin over gesproken, omdat hij met zo'n ervaring geen raad wist of even alles open voor hem ging. En of je voor het eerst anderen werkelijk een beetje zag, van aangezicht tot aangezicht, voor het eerst, met een schok. En ook met het gevoel, ik heb het nooit gezien. Ik heb het nooit, nooit gezien. En nu ineens, en voor hem betekende het in het verhaal, afscheid nemen van zijn verleden, op zoek gaan, een zwerftocht en uiteindelijk omkomen in de Spaanse burgeroorlog. Maar het is zo indrukwekkend geschreven over die jij, die hij telkens in anderen ontmoet, zoals mijn pleegmoeder in Zeng An, en wij misschien allemaal een glimp van wat we nooit onder woorden kunnen brengen, en ook niet moeten doen. Waar je alleen maar voor kunt buigen. Wat Terborg beschrijft, hij heeft waarschijnlijk ooit iemand ontmoet die datzelfde gelaat, een vrouwengelaat altijd, telkens weer tegenkomt. in dat verhaal op verschillende plekken een ander en toch hetzelfde gelaat. En hij kan het niet thuisbrengen. En als hij sterft, is daar opnieuw datzelfde gelaat. En in andere verhalen datzelfde gelaat. Dat moet ook iets zijn van een uitdrukken van wat staat in die tweede deel van de Sutra van Kuan Yin en wat mijn pleegmoeder met die eenvoudige woorden willen beschrijven. En wat voor mij zo leven blijft in een gedicht van Rilke, dat ik ooit kreeg van een meisjesstudent van mij, die had het op haar kamer hangen. En dat is denk ik al van mij 40 jaar geleden. En het is een van de gedichten die voor mij zo wezenlijk geworden zijn en die ik maar zal in vertaling noemen als einde. Dus jij aan wie ik niet kan zeggen dat ik 's nachts in tranen lig. Jij wiens wezen mij moe maakt alsof je mij wiegt. Jij die aan mij niet kunt zeggen hoe het mogelijk is, terwijl je waakt over mij, jij die waakt over mij, hoe het mogelijk is dat ik deze pracht, deze ontroering telkens opnieuw mag ervaren. Dit wonder van deze ontmoeting, zonder dat dat ooit weg hebt. En dan gaat het verder. Kijk toch eens naar geliefde. Hoe gauw is het woord, ik houd van je, niet uitgesproken, hoe gauw ook de mogelijkheid van bedrog daar is. Jij alleen maakt mij, baart mij. Jij alleen, jou alleen kan ik heb het woord net nog gevraagd, vertauschen. Wat was het ook weer? Verwisselen. Ik kan jou verwisselen. Ik zie jou daar, maar ik zie het ook daar. En dat is geen ontrouw. Ik zie het ook daar. Eigenlijk zie je het overal. Hè? Dat oorspronkelijke gelaat overal. Ik bedoel, het zou prachtig zijn als we dat konden ervaren. En het verlangen is er. En soms is het maar een glimp. Soms. Het is altijd soms. Zo heet mijn boek over Kuan Yin. Zij is altijd soms. Ja. Eine Weile bist du. Eén moment ben je daar maar. En daarna is het alleen maar weer het ruisen. Of een geur die geen spoor nalaat. En even. En elke keer anders. En dan zegt hij. Ja, ach, in mijn armen heb ik ze allemaal verloren. Maar jij wordt telkens opnieuw geboren. Maar ook in die ontmoetingen, hè? Ook in concreet. Omdat ik jou nooit vasthield, houd ik je vast. Wij gaan terug de stilte in.